Kanto 10, hoofdstuk 13. Heer Brahma steelt de jongens en kalveren. Sri Shuka zei: met het stellen van zulke goede vragen bent u een fortuinlijk mens, o beste van de toegewijden, omdat u, met uw wens de verhalen over de Heer telkens weer opnieuw te willen horen, er een nieuwe glans aan verleent. Dit is wat de waarheidlievenden onderscheidt die de essentie van het leven aanvaarden. Dat wat hun levensdoel is, het doel van hun verstaan is, en waar hun geesten vol van zijn, doet zich, als ze naar behoren de zaken bespreken in verband met de onfeilbare, telkens weer voor als zijnde nieuw, ondanks de herhaling, net zoals elke vrouw een rokkenjager weer nieuw toeschijnt. Luister alstublieft goed, o koning, ik zal u erover vertellen, hoewel het een vertrouwelijke aangelegenheid is. Want goeroes leggen aan een liefdevolle toegewijde zelfs verborgen zaken uit. Nadat hij de jongens en kalveren uit de bek van die dodelijke aga had gered, bracht de Allerhoogste Heer ze naar de oever van de rivier en sprak hij de volgende woorden. O, hoe prachtig is deze oever, mijn beste vrienden! Hij biedt alle gelegenheid om te spelen met zijn zachte, schone zand, de geur van de bloeiende lotussen die de hommels aantrekt en de geluiden van de chilpende vogels overal eromheen in de vele bomen. Laten we hier eten. Het is al laat en we zijn slapjes van de honger. Nadat de kalveren water hebben gedronken, kunnen ze op hun gemak van het gras in de buurt eten. Ze stemden ermee in, lieten de kalveren drinken van het water en brachten ze naar het malse gras. Toen openden ze hun lunchpakketten en genoten ze er heel gelukkig van om samen te eten met de Allerhoogste Heer. De jongens van Vraja groepeerden zich in een grote kring met een gelukkig gezicht naar binnen kijkend in rijen rondom Krishna. Aldus in het woud gezeten, zagen ze er zo prachtig uit als de bloemblaadjes en bladeren die de werveling van een lotusbloem vormen. Als bord bij het eten gebruikten sommigen bloembladeren, terwijl anderen zich bedienden van hoopjes bladeren, vruchten en twijgjes, het materiaal van hun pakketten, boomschors of een stuk steen. Allemaal lieten ze de anderen proeven van hun eigen favoriete eten, en zo hadden ze er veel plezier in om samen met de Heer hun middagmaal te nuttigen, terwijl ze lachten en aan het lachen maakten. Met zijn fluit weggestopt in zijn gordel en de hoorn en de staf aan zijn linkerzijde, nam hij de yoghurtrijst en de stukjes fruit tussen zijn vingers. Terwijl hij zo midden in de kring van zijn kameraadjes zat, maakte hij ze aan het lachen door grappen te vertellen. De bewoners van de hemel waren er aldus getuige van hoe de genieter van alle offers opging in zijn spel en vermaak als een kind. O nazaat van Bharata, terwijl de onfeilbare op deze manier samen met de koeherdertjes zo eensgezind aan het eten was, waren de kalveren op zoek naar gras diep het bos ingelopen. Toen Krishna, de schrik van de vrees, dat merkte, zei hij tot de bezorgde jongens: O vrienden, blijf zitten waar je zit. Ik zal de kalfjes hier weer netjes terugbrengen. Nadat Krishna, de Allerhoogste Heer, dit gezegd had, ging hij met een beetje eten in zijn hand weg om overal in de bergen, grotten, bosjes en beschutte plekken te speuren naar de kalveren van zijn vriendjes. Hij die werd geboren uit de lotus en zich ophoudt in het voorbije, Heer Brahma, was zeer bekoord door de manier waarop de Heer de jongens betoverde. Alleen maar om er meer van te zien, leidde hij toen de jongens en de kalfjes weg om ze elders te verbergen, o man van de koeroband. Deze autoriteit van de hemel, die voordien getuige was geweest van de verlossing van Agasura, was zeer verbaasd geraakt over de almachtige persoonlijkheid. Toen Krishna de kalveren nergens kon vinden, kon hij ook de jongens nergens vinden toen hij terugkeerde naar de rivieroever. Daarop zocht hij het hele bos af naar hen beiden. De kalfjes, nog hun zorgdragers ook maar ergens in het woud bekennend, begreep Krishna, zich bewust van alles wat er gaande is in het universum, meteen dat dit het werk was van Vidhi, heer Brahma. Om de moeders van de jongens als ook hem, Brahma, een plezier te doen, breidde Krishna, de meester die het ganse universum bestiert, zich vervolgens uit tot de beide gedaanten van zowel de koeherdertjes als de kalfjes. Met een volmaakte nabootsing van de koeherdersjongens en hun kwetsbare kalfjes, met dezelfde afmetingen van benen en handen, met dezelfde hoorns, fluiten, stokken en pakketten en dergelijke, met in ieder opzicht dezelfde sieraden en uitdossing, met precies hun karakter, gewoonten, trekken, kenmerken en neigingen, en met het spelen van dezelfde spelletjes en dergelijke, manifesteerde Krishna, de ongeborene, zichzelf in expansies van Vishnu met dezelfde stemmen en lichamen die zij hadden. Persoonlijk, zo op verschillende manieren genietend van het gezelschap dat hij zichzelf bood in de vorm van de kalveren en de koeherdersjongens, ging hij, de ziel van allen, toen Vraja binnen. Hij bracht zichzelf afzonderlijk in de vorm van de verschillende kalveren naar de verschillende koeienschuren en ging vervolgens met de verschillende personen die hij was geworden de verschillende huizen binnen, o koning. Zo gauw hun moeders het geluid van hun fluiten hoorden, hielden ze op met waar ze mee bezig waren en tilden ze de jongens als veertjes op in hun armen. Ze knuffelden ze en lieten ze, nat door hun liefde, drinken van hun naar nectar smakende moedermelk. In die geest hun zonen voedend, waren ze aldus van respect voor de hoogste goddelijkheid, de Allerhoogste Heer. Iedere keer dat Madhava daarna 's avonds thuis kwam, o heerser van de mensen, klaar met wat er moest worden gedaan, waren ze er gelukkig mee hem te verzorgen met hun handelingen van masseren, baden, insmeren, hem opsieren, mantra's zingen voor zijn bescherming, tekens aanbrengen met tilaka en al de jongens die hij was goed te eten te geven. Daarna riepen de koeien, die in hun schuren waren gearriveerd, meteen luid loeiend om hun kalveren. Die liepen op hen af en werden steeds weer door hen gelikt en gevoed met de melk die uit hun uiers vloeide. Van koe en gopi was er in deze onverminderd sprake van moederlijke liefde als voorheen, zij het dat die liefde, nu hij uit de Heer in de vorm van de kalveren en de jongens was afgeleid, echter zonder de begoocheling was van dit is mijn kind, vrij van ik en mijn. Nu dat de kinderen van de bewoners van Vraja, anders dan voorheen, allemaal zoals Krishna waren gedurende een heel jaar, groeide de klimplant van de liefde voor hen en hem geleidelijk aan dag na dag in onbeperkte mate. Zich in de vorm van de kalveren, aldus middels zichzelf in de gedaante van de koeherdersjongens hoedend voor de tijd van een jaar, wenste hij, de superziel, het om zijn spel, zijn lila, te spelen in de gemeenschap en het bos. Op een dag, toen op 5 of 6 dagen na een jaar was verstreken, ging de ongeboren heer, samen met Balarama zorgend voor de kalveren, het woud in. In de buurt van Vraja, op zoek naar gras voor hun kalfjes, werden ze toen van verre opgemerkt door de moederkoeien die graasden op de Govardhana-heuvel. Zo gauw ze zagen, vergaten ze, voortgedreven door de liefde, de kudde. Ondanks het moeilijke pad braken ze weg van hun verzorgers en galoppeerden ze luid loeiend snel de berg af met hun nekken omhoog tegen hun bulten, hun kop en staart geheven en de melk druppelend uit hun uiers. De koeien voegden zich bij hun kalveren aan de voet van de heuvel en likten, hoewel ze weer opnieuw hadden gekalfd, zorgzaam hun ledematen alsof ze ze op wilden eten en voeden hen met hun stroom melk. De gopa's, gefrustreerd in hun pogen ze van het moeilijke en gevaarlijke pad te houden, schaamden zich er diep voor dat ze zo boos op hen waren geworden, want eenmaal daar aangekomen, troffen ze hun zonen aan bij de koeien en de kalveren. Met hun geesten verzonken in een staat van opperste, bovenzinnelijke liefde, verdween met die grote aantrekking hun boosheid als sneeuw voor de zon. Ze tilden hun jongens op in hun armen om ze te omhelzen, drukten hun neus in hun haar en beleefden het hoogste genoegen. Daarna maakten de gopa's, helemaal blij van de omhelzingen, zichzelf met moeite van hen los en hadden ze de tranen in hun ogen als ze er weer aan terugdachten. Toen Balarama de overmaat aan liefde en de niet aflatende gehechtheid van al de bewoners van Vraja zag, hoezeer hun kinderen en de kalveren ook de moederborst waren ontgroeid, kon hij niet begrijpen wat hier de reden van was en vroeg hij zich af. Wat voor een wonder speelt zich hier af? De goddelijke liefde, prema, van mezelf en allen hier in Vraja voor de kinderen en voor Vasudeva, de ziel van het volkomen geheel, is nog nooit zo groot geweest. Wie zou hier nu achter zitten? Waardoor kwam dit tot stand? Betreft het een goddelijk wezen? Is het een vrouw of is het een duivelin? In ieder geval moet het de bijzondere genade van mijn handhaver zijn. Wie anders zou mij nu zo kunnen betoveren? Er al dus over nadenkend, zag hij door zijn geestesoog dat al de kalveren, tezamen met hun begeleiders, manifestaties van de Heer van Vaikuntha waren. Hij zei tegen Krishna: deze jongens zijn geen geïncarneerde meesters van de verlichting, nog zijn deze kalveren grote wijzen. Jij, alleen jij, o Allerhoogste Meester, bent het die zich manifesteert in al de verscheidenheid van het bestaan. Hoe kan je nu tegelijkertijd alles zijn wat er bestaat? Zeg me, wat is precies je woord in deze? Door deze woorden uit te spreken kwam Baladeva met zijn heerlijkheid toen tot begrip voor de situatie. De zelfgeborene Brahma, die na zo'n lange tijd terugkeerde, zag dat, hoewel het slechts een ogenblik later was naar zijn eigen idee, een jaar later de Heer samen met zijn expansies als voorheen aan het spelen was. Hij zei tot zichzelf: omdat de vele jongens van Gokula, samen met hun kalveren, diep in slaap verzonken, zich op het bed bevinden van mijn begoochelende macht, kan het niet zo zijn dat ze vandaag weer zouden zijn opgestaan. Daarom vraag ik me af waar deze jongens hier vandaan zijn gekomen. Ze verschillen van degenen die verbijsterd werden door mijn begoochelend vermogen. Niettemin is eenzelfde aantal van hen daar een heel jaar met Vishnu samen aan het spelen. Zich aldus er een tijd lang op bezinnend wat het verschil tussen hen was, kon hij, de uit zichzelf geborene, met geen mogelijkheid uitmaken wie van hen nu de echten waren en wie niet. En zo was zelfs hij, de ongeziene, in feite door zijn eigen mystieke macht begoocheld geraakt, hij die Vishnu in nevelen wilde hullen, Vishnu die, zelfverheven boven alle misvatting, het ganse universum in raadselen hult. Zo onbetekenend als de ondoorzichtigheid van mist is gedurende de nacht en het licht van een gloeiworm is gedurende de dag, zal een persoon van een geringer mystiek vermogen niets dan zijn zelfvernietiging realiseren als hij dat vermogen probeert in te zetten tegen een grote persoonlijkheid. En terwijl de zelfgeborene naar hen keek, zag hij dat al de hoeders van de kalveren zich vertoonden met een huidskleur als van een regenwolk en met kleding van gele zijde. Ze hadden vier armen en hielden een schelphoorn, werpschijf, knots en lotus in hun handen. Ze droegen helmen, oorhangers, halssnoeren en slingers van woudbloemen. Ze waren gekenmerkt met de Srivatsa, droegen het Kastuba-juweel om hun schelpgestreepte nekken en hadden armbanden om hun polsen. Ze hadden sieraden aan hun voeten en banden om hun enkels. Met hun gordels om hun middel en de ringen om hun vingers zagen ze er allerprachtigst uit. Van kop tot teen waren al hun leden bedekt door strenge, verse, zachte tulsi, die waren geofferd door hen, de toegewijden, die van grote verdiensten zijn. Met hun glimlachen stralend als de maneschijn en de heldere blikken van hun rossige ogen, waren ze, net als de basiskwaliteiten van de witte goedheid en de rode hartstocht, de scheppers en beschermers van de verlangens van hun toegewijden. Het prijzenswaardige oerwezen Vishnu werd door al de bewegende en niet bewegende levensvormen, van het eerste levende wezen Brahma tot aan het kleinste polletje gras, op verschillende manieren aanbeden, zoals bijvoorbeeld met dans en gezang. De perfecties met de anima sedi voorop, de mystieke vermogens geleid door Ajna, en de 24 elementen van de schepping aangevoerd door het geheel van hen, stonden om hen heen in een persoonlijke gedaante. Ze werden aanbeden door de tijdsfactor Kala, individuele aard Swabhava, de reformatie van de zuivering Samskara, het verlangen Kama, het vruchtdragend handelen Karma, de geaardheden Guna, en andere grootheden van wie de glorie van de verschijningsvorm die ieder van hen aannam, werd verslagen door zijn heerlijkheid. Ze waren belichamingen van de volkomen ene essentie die vol is van kennis, gelukzaligheid, waarheid en eeuwigheid. In hun heerlijkheid waren ze van een grootsheid die zelfs buiten het bereik ligt van de zieners van de filosofie. De zelfgeboren Brahma zag ze allen aldus in één oogopslag als expansies van de allerhoogste absolute waarheid, Parabrahman, door wiens gloed deze hele schepping, bewegend en niet bewegend, wordt gemanifesteerd. Door hun uitstraling gevangen in gelukzaligheid en geschokt in al zijn 11 zinnen, viel de zelfgeborene vervolgens stil, zoals de pop van een kind in het niet valt in de aanwezigheid van een lokaal aanbeden beeltenis. Hij, die nimmer wordt geboren, Krishna, begreep dat de heer van Ira, Brahma's wederhelft Sarasvati, aldus in raadselen verkeerde. Omdat bij hem, die men kent in de Veda's als het opperste Brahman, al het overige in het niet viel, omdat die zelfgemanifesteerde, meervoudige gelukzaligheid boven de materiële energie Brahma's heerlijkheid overtrof en hij er geen hoogte van kon krijgen waar hij mee te maken had, rukte de heer in één keer de sluier van zijn yogamaya weg. Toen, met zijn uitwendige bewustzijn weer tot leven gewekt, stond hij als een dode met moeite op en opende hij zijn ogen om dit universum met inbegrip van zichzelf te aanschouwen. Op dat moment, in alle richtingen kijkend, zag hij recht voor zich Vrindavana liggen met haar vele bomen, een plaats die haar bewoners onderhoudt en aangenaam is in alle seizoenen. Mens en dier, die elkaar van nature vijandig gezind zijn, leven samen in vriendschap in die verblijfplaats van de onoverwinnelijke, waar alle woede, dorst en dat alles op de vlucht is geslagen. Daar zag hij, die zich ophoudt in het voorbije, Brahma, hem, de absolute waarheid zonder zijns gelijke, de allerhoogste onbegrensde van een onpeilbare kennis, die de rol op zich had genomen van een kind in een koeherdersgezin. Hij zag hem zoals hij voor die tijd was, helemaal alleen en op zoek naar zijn kalfjes en jongens met een beetje eten in zijn hand. Toen hij dat zag, kwam hij snel van zijn draagdier, de zwaan, naar beneden en wierp hij zich als een gouden staf plat op de grond. Daarbij beroerde hij met de tippen van zijn 4 kronen zijn 2 voeten en volbracht hij al buigend een baadceremonie met het zuivere water van zijn vreugdetranen. Telkens weer denkend aan wat hij voorheen had gezien, zeeg hij gedurende een lange tijd steeds neer en stond hij weer op aan de voeten van Krishna, de grootheid daar aanwezig. Langzaamaan, toen weer overeind komend, wreef hij zijn ogen uit opkijkend naar Mukunda en prees hij met zijn hoofd voorovergebogen, een trillend lijf en een haperende stem, hem nederig met gevouwen handen en een verzonken geest.